Luister lokaal. Luister dorpsradio.nl.
Altijd dichtbij.
Luisteraars, van harte welkom bij Carla in Touw. Vandaag is aangeschoven bij de radiotafel Sipke Visser. Sipke is prijswinnend businesscoach en spreker. Sipke is gefascineerd in het behalen van doelen. Een stip op de horizon en ga ervoor. Sipke, dat doe je ook bij sporten, bij het wedstrijdzeilen met ondernemers waarmee je werkt. Meer winst, meer tijd en niet heel onbelangrijk, meer voldoening halen uit je eigen bedrijf. Sipke, van harte welkom.
Dankjewel, Carla.
Spreker. Laten we daarmee starten. Hoe noem je jezelf? Een motivatiespreker?
Ja, ik probeer ondernemers te inspireren om op een andere manier naar hun bedrijf te kijken. En dus dat is motivatie. Hè? Waar ben je met je bedrijf en waar wil je ermee naartoe? Dus dat is wel, en daar neem ik ondernemers in mee in het anders kijken naar het ondernemerschap en naar de feiten in het bedrijf.
Laat jij je boeken of kan ik aansluiten?
Nee, beide. Ik laat mij boeken. Via de website kan je gewoon een afspraak inboeken. En ik organiseer zelf ook evenementen waarbij je kan aansluiten. 3 mei uit mijn hoofd is er zo'n evenement. En daar kunnen ondernemers die geïnspireerd willen raken, die kunnen zich daarbij aansluiten.
Waar bestaat jouw publiek uit? Uit alleen maar ondernemers? Of zijn het ook mensen die gewoon door het leven gemotiveerd willen worden?
Nou, mijn publiek is over het algemeen toch echt ondernemers. Mensen die ondernemingen leiden. Mensen die ondernemingen hebben geërfd. En aan het roer staan van een bedrijf. Dat is mijn publiek.
Geen personeel daarvan die een boost nodig hebben?
Nou, dat is hartstikke leuk als die mensen uit de onderneming geïnspireerd zijn en willen komen. Maar ik zou ze dan willen aanmoedigen om vooral hun baas mee te nemen.
Ja. Ik heb ergens gelezen dat er 5 manieren zijn om meer winst te maken. Mogen wij een tipje van de sluier, Sipke?
Ja, zeker. Ja. Nou, fijn dat je dat vraagt. Er zijn inderdaad 5 manieren om meer winst te maken. Er zijn 5 knoppen in je bedrijf waar je aan kan draaien. En een tipje van de sluier is dat heel veel ondernemers zich altijd richten op meer klanten, meer omzet en meer winst. Hè. Dat is wat we willen. De realiteit is dat zowel klanten, omzet als winst, kan je niet rechtstreeks beïnvloeden. Er zijn 5 andere knoppen in je bedrijf waar je aan kan draaien om ervoor te zorgen dat je uiteindelijk je winst omhoog gaat. En dat is dat modelletje, dat leg ik heel graag uit. Daar heb ik dan altijd wel een flip-over of een scherm voor nodig. Maar een van de knoppen waar je aan kan draaien is bijvoorbeeld het zorgen dat je meer leads krijgt. Dat is een van de zaken die je kan beïnvloeden. Dus er zijn inderdaad 5 knoppen die een ondernemer aan kan draaien. En de garantie is, mijn garantie is, dat als je aan die 5 knoppen draait en je daarop concentreert, dat je winst gegarandeerd veel hoger wordt. En ik weet dat uit ervaring, ik heb dat zelf toegepast in mijn bedrijf, toen ik dat modelletje, die gedachtegang voor het eerst zag, toen was ik echt betoverd. Ik heb dat in mijn bedrijf toegepast destijds. Het werkt fantastisch. Dus,
en werkt het voor alle ondernemers, van horeca tot, je noemt eens wat, technicus?
Het antwoord op die vraag is ja, het werkt voor alle ondernemers. Alleen voor elke ondernemer is het anders. Ik werk met heel veel verschillende ondernemers, van lasbedrijven tot advocatenkantoren. En elk bedrijf is anders. En wat daar wel grappig aan is, wat ik me realiseer, is dat je, mensen zeggen wel eens dat als je een hond hebt, dat de eigenaar op de hond gaat lijken. En zo is het met ondernemingen ook. De ondernemingen lijken altijd altijd op de eigenaar. En elke eigenaar is uniek. En dus is elke ondernemer ook onderneming ook uniek. En dus zijn de problemen waar de ondernemer tegenaan loopt ook uniek. Maar de onderneming is altijd een spiegel van de ondernemer.
Oké. Dus ik bel jou wanneer ik een starter ben, wanneer ik vastgelopen ben met overname van een bedrijf misschien?
Ja, je belt mij als je, als je klachten hebt over je onderneming. Dat kan dus zijn dat er te weinig winst wordt gemaakt. Dat kan zijn dat je te veel uren werkt. Dat kan zijn dat je team niet lekker werkt. Dus je belt mij als je niet bent daar waar je wil zijn.
En het zelf niet meer kan bedenken.
Nou, dat hoeft niet. Ik kan je uitleggen wat de methode is om daaraan te werken. En of ik je daarbij moet helpen, dat is dan een tweede. Maar dat kan eventueel als je dat wil. Maar ik kan je in ieder geval uitleggen waarom je bent waar je bent. En wat je moet doen om ergens anders naartoe te komen.
Zou je een keer met je verhaal in Carré willen staan?
Ja, ik zou dolgraag een keer in Carré willen staan. Ja. Ja, hoe groter de zaal, hoe fijner het me lijkt. Ja, dat lijkt me fantastisch. Ja.
Grappig, je gaat er helemaal van stralen. Het is echt leuk om te zien. Zoek jij je klanten op of vinden ze jou?
Dat is een combinatie. Het is een combinatie. Het is, ik nodig ondernemers altijd uit om kennis te nemen van de systematiek die ik gebruik. En vervolgens, sommigen worden daardoor geïnspireerd en sommigen ook niet. Dat is ook helemaal goed. Maar het is wel fijn als je weet wat er mogelijk is. En ik denk dat er heel veel ondernemers zijn die onderschatten wat de mogelijkheden zijn. En ik denk dat over het algemeen mensen zich op een ongelofelijke manier laten belemmeren door allerlei bezwaren. En ik denk dat het... Dat de mogelijkheden voor iedere onderneming zijn grenzeloos. Ik ben heel erg geïnspireerd, onder andere, door de business case van Starbucks. En ik denk dat ik stel me dan voor dat er ooit eens iemand is geweest die tegen zijn oma zei: oma, ik ga een wereldwijde keten maken met koffietentjes. En dat oma hard moest lachen. En die zei: ja, maar jongen, maar dat kan toch niet, want er is overal al koffie. Ja, er is overal al koffie. Maar 20 jaar later is er wel een wereldwijde keten met koffietentjes. Hè, en dat hebben ze met heel veel doorzettingsvermogen neergezet. Overal waar al koffie was. Hè, en als ik nu tegen jou zeg: nou Carla, ik ga een wereldwijde keten met koffietentjes neerzetten, dan ga je weer lachen, want dan zeg je: ja, want er is al Starbucks en er zijn ook nog een paar concurrenten van Starbucks. Ha ha ha, dat kan helemaal niet. Hè, en dat zijn precies die dingen die je tegenhouden om het te doen. Ik ben ervan overtuigd dat iedere ondernemer zijn bedrijf kan uitbouwen tot een wereldwijde keten, als hij dat zou willen. Ja, net zo goed als dat Starbucks dat kan, kan elke andere ondernemer dat ook.
Oké, okay. Maar wat ben je dan precies? Want een trainer, die gaat met jou natuurlijk samen een route uitzetten. Een coach, die gaat vragen, die stelt dermate vragen dat je het zelf gaat bedenken. En een mentor is toch iemand die je een spiegel voorhoudt. Is het dan een combinatie van die drie?
Nou ja, ik mis in jouw rijtje nog de adviseur. Daar zat ik eigenlijk op te wachten dat je dat zou noemen. Maar het is een combinatie van mentor en coach. Ik werk met mijn ondernemers vooral door vragen te stellen. En waarom is het nou zoals het is? En heb je er wel eens aan gedacht om zaken aan te pakken? En om vervolgens heel gestructureerd eraan te werken om te komen daar waar je heen wil. Dus het begint ermee: waar wil je heen? Dat is de vraag. En
dat is die stip op die horizon.
Precies. En ik hou heel erg van vergelijkingen. Ik hou niet op. Dus ik stel me dan altijd voor, Carla, weet je, ik zeg tegen jou, weet je wat ik ga doen? Ik ga wandelen naar Parijs. Ja? En dan zeg jij van: zo, Sipco, dat is ver. Ja, dat klopt. Dat is hartstikke ver. Maar ik weet ook dat als ik elke dag 1 kilometer loop, ben ik over een jaar in Parijs. He, en dat idee van: wat is nou Parijs voor jou? En wat kun je nou doen om dat op te delen in kleine dagelijkse stapjes? En wat kan je doen om elke dag die stap te zetten om ervoor te zorgen dat je over een jaar daar bent? Dat is wat ik doe. En als ik ga wandelen naar Parijs, dan weet ik dat ik... Nou, het is nu medio maart, dus dan moet ik toch zo'n beetje na de zomer wel voorbij Breda zijn. Dan moet ik zo'n beetje in oktober wel zo'n beetje bij Brussel zijn, denk ik. En zo weet ik dan ook dat ik in het voorjaar van 2025 wel in de buitenwijken van Parijs moet zijn om over een jaar in Parijs te zijn. En het stellen van je doel en er vervolgens heel gestructureerd en met discipline en consistentie aan te werken, dat is wat ik doe.
Ja, ik snap hem. Maar je bent ook een zeiler en dan ben je afhankelijk van de wind. Ik denk dat je ook in je business wat afhankelijk bent. Dat je het niet helemaal 100% in handen kan hebben.
Nou, ik ben een zeiler. En als je over zeilen gaat praten, dan hou ik niet meer op. Dus ik waarschuw je.
Ja.
Inderdaad is het zo dat er zaken zijn die je niet kan beïnvloeden. Ben je daarvan afhankelijk? Nou, het hele leven hangt denk ik, valt uiteen in zaken die je kan beïnvloeden en dingen die je niet kan beïnvloeden. En sommige dingen, ook in het zakenleven, kan je niet beïnvloeden. En als je daarover doordenkt, en Mark Tuitert heeft daar een heel interessant boekje over geschreven. Dat gaat over wat zijn nou de zaken die je kan beïnvloeden en probeer je daarop te focussen. En in het zeilen, wat kan je beïnvloeden? Ik kan beïnvloeden dat ik een snelle boot heb. Ik kan beïnvloeden dat ik zo hard mogelijk train. Ik kan beïnvloeden dat ik goede zeilen heb. En ik kan beïnvloeden dat ik zo goed mogelijk de juiste kant op vaar. Maar wat ik niet kan beïnvloeden is hoe hard mijn tegenstanders gaan. Hoe hard de wind gaat en hoe de golven zijn en wat voor motorboten er door het veld heen varen. Dat zijn allemaal dingen die je niet kan beïnvloeden. Maar de uitdaging is om je te focussen op die dingen die je kan beïnvloeden en geen energie te verliezen aan die dingen die je niet kan beïnvloeden. En in het zakenleven, wat kan je niet beïnvloeden? De rentestand, de kracht van de economie, de groei, de hoeveelheid personeel wat verkrijgbaar is. Dat zijn allemaal dingen die liggen niet in jouw handen, kan je niet beïnvloeden, moet je niet te veel energie insteken.
Nee, maar je bent er wel van afhankelijk.
Nou, het beïnvloedt je bedrijf, ja. Zeker. Maar erover klagen, dat is zonde van je tijd en van je energie. Ik zou die dingen gewoon proberen te negeren. Dus overheidsbeleid kan je niet beïnvloeden. Tenminste, je kan naar de stembus gaan. Maar, en nogmaals, de rentestand, ja, dat zijn allemaal dingen die gaan buiten je om. Ook de kracht van je concurrent kan je niet beïnvloeden. Daar zou ik me niet mee bezighouden. Probeer je te focussen op je eigen zaken. En op de dingen die je wel kan beïnvloeden. En dan kom je heel snel weer terug op de 5 manieren om meer winst te maken.
Wij blijven nieuwsgierig naar je, Tjapko. Dank je wel voor je verhaal. En graag een keer. Ik kom graag een keer bij je kijken.
Hartstikke graag. Fijn, dank je wel voor de uitnodiging, Carla.
Stuck inside these four walls, sent inside forever, never seeing no one nice again like you.
Van harte welkom. Jij verkoopt zichtbaarheid. Nou, dat is altijd... Vertel.
Ja, zichtbaar. Ja, zichtbaar zijn is natuurlijk het belangrijkste wat je wil zijn als ondernemer zijnde. Zonder zichtbaarheid, zonder logo, zonder huisstijl, zonder een mooi bord op je deur. Ja, waar ben je dan als ondernemer? Eigenlijk nergens. Dus ik zeg altijd verkoop zichtbaarheid, omdat mensen dat altijd meteen snappen. En ook altijd meteen aanspreekt. Zodat de ondernemers die willen dat natuurlijk zijn offline, maar ook online. Dus ja, wij doen allerlei campagnes. En we zorgen dat producten in de markt gezet worden. En we ontwerpen logo's. En dat doen wij. Dat verkoop ik.
En wat zijn je klanten dan?
Ja, mijn bedrijf bestaat eigenlijk een beetje uit een tweedeling. Aan de ene kant hebben we heel veel leuke ondernemers die coach zijn, die bedrijven hebben, midden- en kleinbedrijf. Maar aan de andere kant heb ik ook heel veel bedrijven, organisaties die in het sociale veld zitten. Dus meer de GGD's van deze wereld, de gemeenten, bedrijven die of organisaties, zoals de kringloop. Met een sociaal hart. Dus we hebben een beetje... Een tweedeling, een splitsing.
Nou heeft de Kringloop een nieuw logo?
Klopt, die hebben wij gemaakt.
Hij is prachtig. Ja, wij wonen toevallig vlakbij een Kringloop. Heel sprankelend, aansprekend. Maar wat ik me dan afvraag, een nieuw logo kost gewoon enorm veel geld in...
Hoeft niet per se, maar... Je moet het betalen natuurlijk. Ja.
Je moet je logo betalen, maar dan je briefpapier allemaal.
Ja. Ja. Nee, dus je hebt het dan nu. Wij doen eigenlijk voor alle kringlopen in de regio. Die zijn mijn klant. Dus jij hebt het volgens mij nu heel erg over Eemnes en Huizen. Maar we hebben het ook gemaakt voor Baren en voor Nijkerk Bunschoten. Maar als we teruggaan naar Eemnes. Ja, mensen zien het hier op de rotonde, die rijden langs. Het hebben ook een naamsverandering gedaan. Dus een kleurrijk heet het nu. En ja, bij kleurrijk hoort natuurlijk ook een kleurrijk logo. En we hebben heel erg gekeken naar kleurgebruik. We hebben gekeken naar de vormen. Hè. Dus een beetje circulaire vormen zitten erin. En zij hebben een logo en eigenlijk de hele signing, dus de binnenkant en de buitenkant. De binnenkant zijn we nog mee bezig. En de buitenkant hebben we helemaal al klaar. En in Eemnes, maar ook in Huizen. Dus ja, die vallen wel op.
Ja, dat is duidelijk.
Ja.
Maar niet alle kringlopen hebben hetzelfde logo?
Nee, het zijn verschillende stichtingen. Dus de stichting Eemnes Huizen, die horen bij elkaar. En die andere drie, dus Bunschoten, Baren en Nijkerk, horen bij een andere stichting. Maar we hebben wel heel slim hetzelfde kleurgebruik. Want ze werken wel heel veel samen. Dus we hebben wel een beetje hetzelfde kleurgebruik. Hè, dat wilden ze zelf ook. Gedaan, maar wel weer op een hele andere stijl. Maar dat mensen het wel als
herkennen.
Het bus, ja, dat ze het herkennen in kleur. Ja, dat het echt over kringloop gaat. Ja. Ja.
En welke sociale domeinen heb je nog meer als klant?
Ja, ik doe veel ik ben zelf projectleider ook geweest eenzaamheid. Dus ik heb projectleiderschap eenzaamheid in Baren gedaan. En daar heb ik producten gemaakt. Sowieso heb ik eenzaamheid op de kaart gezet. Hè. Dus eigenlijk ook zichtbaarheid geven aan eenzaamheid. Bijvoorbeeld, we hebben hele mooie persona-borden gemaakt. Want het was echt nog net voor de corona starten we met dat project. En toen was eenzaamheid wel bekend, maar pas eigenlijk na die corona is het natuurlijk een beetje een vlucht genomen. Hè? Heel veel jongeren voelden zich eenzaam, heel veel mensen voelden zich eenzaam. Dus we hebben in het begin die personaborden gemaakt van oké, wie zijn er nou eigenlijk eenzaam? Want heel veel mensen dachten van nou, dat zijn is mijn oude buurman of mijn oude buurvrouw die net weduwnaar of weduwe zijn geworden. Maar dat is helemaal niet zo. En dus we hebben borden gemaakt van een Thijs van 10. Tot en met Hendrik Jan van 90 en alles wat ertussenin zit. En iedereen met een eigen verhaal. We hebben hele mooie borden met een mooie foto. En mensen vertelden daar hun verhaal. Dat mensen echt herkennen. Dus dat jouw dochter, hè, bij wijze van spreken, of mijn kind ook eenzaamheid kan hebben.
Zijn, ja.
En die borden zijn eigenlijk een soort van reizende productie geworden. Die heb ik verkocht eigenlijk door heel Nederland. En iedereen gebruikt nu die persona-borden. Tenminste, iedereen, maar heel veel mensen gebruiken die persona-borden. En dat zijn welzijnsinstellingen en gemeenten. En ze gebruiken het als een soort van campagne om eenzaamheid ook op de kaart te zetten. Ja, dat soort dingen doen wij.
Ja, ja. En jij vindt de mensen?
Nee, ik word veel gevonden, omdat er zijn niet heel veel creatieve bureaus die op zo'n manier met in de sociale wereld werkzaam zijn. Want we maken bijvoorbeeld ook lessen voor de GGD. Hè? Suiker, hoeveel suiker zit er in je drankje? Nou, dat soort lessen. Daar maken we erkende leerlessen van. Dus er zijn wel heel veel grafische bureaus die alles doen. Maar ik heb heel erg lang in het zorg- en welzijnsleven gewerkt, zeg maar. En ik weet ook echt van de maatschappelijke
problemen.
En ik ben ook heel erg op beleidsniveau allerlei dingen aan het doen. Dus ik weet van de sociale problemen. Dus ik weet ook hoe ik er op een bepaalde manier mee om kan gaan en wat het nodig heeft. En daardoor vinden mijn klanten het fijn om daar met mij op deze manier ook over te kunnen brainstormen. Zodat ik eigenlijk al wel, ik snap het al. Dus
ja.
We kunnen al heel snel extra stappen maken. Nou ja, en het is een beetje wisselwerking. Ik word gevonden, maar ik vind ook. Want, hè, ik ben bij netwerkevents aanwezig en dan vertel ik over wat ik doe. En dan komen er gesprekjes uit. En nou ja, dan heeft ze wel weer een nieuwe klant. Dus nou ja, zo werkt dat.
Maar je moet wel enorm goed kunnen praten om in deze business te zitten.
Nou, vind je dat ik lekker praat?
Ja, enorm, enorm. En je presenteert jezelf meteen geweldig. Je zet jezelf op de kaart. Je maakt jezelf enorm zichtbaar.
Ja, ja. Nou ja, dat is ook natuurlijk een vak apart. Hè? Want ondernemerschap, heel veel ondernemers die vinden het zijn heel goed in hun eigen vak. Maar het marketingstuk of het salesstuk komt er altijd maar een beetje bij. Ja, dan moet je ook, je moet het leuk vinden. En ik vind het superleuk. Ik vind het eigenlijk het leukste wat er is. Meedenken met de klant. Eigenlijk aan een keukentafel al bedenken van, goh, hoe kunnen we nou zorgen dat jij die zichtbaarheid krijgt? Wat heeft het nou nodig? En ja, ik vind het superleuk. Ja.
En in alle, van schilder tot...
Ja, ik heb ook een schilder als klant toevallig. Ja, 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 ja. En we hebben, toevallig heb ik ook een paar coaches nu. En wat nu een beetje een trend aan het ontwikkelen, aan het worden is bij mij, is dat er heel veel mensen die willen wel dingen doen. Dus die willen wel netwerken en die willen heel graag een marketing op orde hebben. Maar die hebben echt geen idee waar ze dan moeten beginnen. Dus ik heb nu een soort van werkuren met hun afgesproken. Van dat ze bij mij in de studio komen. En dan zit ik een uurtje, heb ik gewoon een soort van brainstormgesprekjes. En dan help ik ze. Van, wat heb je deze week nodig om, waar ga je naartoe? Heeft het iets nodig om te maken? Heb je een goede social campagne klaarstaan? Of kan ik je erbij helpen? Nou ja, dan kijken we een beetje zo één op één wat iemand nodig heeft. Nou, dan gaat iemand weer verder en dan... komen ze misschien 2 weken later weer terug. Zo'n soort van abonnementje of zo. Weet
ja,
je?
Ja, zo'n rittenkaartje op Christa. Nou, ja. Hoe
grappig, hè?
Ja. Ja. Nee, maar...
Jij zegt dat, maar is wel een leuke naam. We doen een soort van Christa-kaart of zo, weet ja. Ik wat. Nou ja, goed.
Ja, en dan 10 keer. En als het dan op is, dan kan je het zelf. Of je koopt nog een nieuwe.
Ja, precies. Ja. Ja.
Want ik denk dat er ook een hoop mensen het heel prettig vinden om alsmaar weer een beetje gevoed te worden.
Ja, geïnspireerd te worden. Ja, ja, dat denk ik ook. En kijk, het is heel lastig. Ik heb nu een paar coaches als klant. En die, hoe ga je jezelf nou nog als... Er zijn 100.000 coaches. Iedereen noemt zich een coach. Er zijn vitale leefstijlcoaches. Nou, weet ik wat. En denk ik, hoe ga je jezelf nog op een goede manier neerzetten, zodat je op blijft vallen? Dat heeft ook echt met je eigen persoonlijkheid te maken. En als ik daar dan een beetje in kan helpen, en dat mensen zich daar een beetje oké bij voelen, en ook weer helemaal fris de deur uitlopen van, ik heb er weer zin in om iets te gaan doen. Ja, dat vind ik eigenlijk alleen maar heel cool, dat het dan ook nog de extra bij komt, ja.
Heb jij een eigen bedrijf of werk jij met een aantal mensen?
Nee, ik heb een eigen bedrijf waar dus een aantal mensen werken. Ik ben tegenwoordig ook werkgever, dus dat vind ik wel heel grappig. Ik heb 4 meiden op kantoor, of tenminste kantoor, ik noem het een studio, zitten. En daar werken we met elkaar mee. En ik ben veel buiten de deur natuurlijk, omdat ik doe veel acquisitie en ik doe veel sales. En ik doe veel freelance klussen, ook in het sociale veld dus nog steeds. Ik ben 2 dagen in de week, ben ik nu bij JSO aan het werk.
JSO?
Ja,
dat geen
is
idee.
JSO is weer iets totaal anders hoor. Ik hoop dat mensen het na dit gesprek allemaal nog snappen. JSO is een adviesbureau voor zware sociale thema's. Dus die doen voor wijkgericht werken, participatie, jeugd. Maar ook over, even kijken, wat doen ze nog meer? Jeugdparticipatie, wijkgericht werken. En dan mis ik er nog 1. Gezondheid natuurlijk. En daar adviseren zij gemeenten in. Ze zijn een soort adviesbureau, maar ze doen ook de praktische uitvoering van zo'n project. Dus dat zijn allemaal adviseurs die allemaal heel goed zijn in het adviseurschap, maar af en toe moeite hebben met sales. En ik help ze, ik begeleid ze dus in die sales. En dat is dan 2 dagen in de week.
Ja, dat is leuk. En wat leuk is, als je het eenmaal een keer gehoord hebt, ga je het natuurlijk ook herkennen. Ja, als mensen naar de radio luisteren, die denken, ik heb het hiervan gehoord, hier wil ik dan... Je wordt toch aan wel nieuwsgierig
ja,
in.
Ja, ik hoop het,
wat
ja.
Nu verder?
Ja.
Zijn er modegrillen in zichtbaarheid?
Ja, weet je, iedereen zit natuurlijk nu op die socials. Dus dat is ook ik ga binnenkort een training geven bij een netwerkclub. En die hebben heel erg zo van, we moeten social zichtbaarheid. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Iedereen is met die socials bezig. Maar je kan ook bedenken van, goh, maar hoe ga ik juist nu... Je valt misschien juist nu wel weer meer op het moment dat je het offline doet. Dus hoe kan ik daar nou creatief in zijn? Dus ik probeer nu met die training moet ik nog gaan maken hoor, overigens. Maar ik speel wel met gedachten zo van, als je naar een event gaat of naar een congres gaat, hoe ga je dan daarin zo zichtbaar mogelijk presenteren? En is dat alleen maar van een kaartje? Nee, het zijn ook van hele leuke vragen stellen aan mensen en zorgen dat je hele leuke inhoudelijke gesprekken krijgt. Dus heb ik allemaal tools voor bedacht. Dus, dat lijkt mij juist weer heel leuk om de offline kant weer een beetje te verlichten.
Ja, we kunnen niet allemaal op dat TikTok, toch?
Nee. En de vraag is ook of het bij iedereen past. Soms, ik moet ook een beetje natuurlijk voelen. Denk ik, het ondernemerschap moet ook bij jou passen. Dus op het moment dat jij echt heel moedwillig op zo'n TikTok, terwijl je helemaal niet een leuk dansje doet of wat dan ook. Ja, ik kan me voorstellen dat je er helemaal... En als je het niet goed voelt, dan straal je het ook niet goed uit.
Nee, en dan wordt het hem niet.
Nee. En dan wordt het alleen maar een soort van hoofdpijndossier. Dus dat moet je vooral niet doen. Dus kijk vooral naar wat bij jou past als ondernemer. Als jij het heel leuk vindt om te netwerken en 1-op-1 met mensen te praten. Nou, dan moet je vooral daar heel erg op gaan inzetten, denk ik.
En moeten we dan alle netwerkborrels af of... Wat adviseer je dan?
Ik weet niet of je alle net... Kijk, de meeste borrels zijn heel erg gezellig. Maar het blijft dan meestal bij een borrel en een bitterbal. En dan... Dat is de kunst om dan wel met een doel te gaan. Van ik eet maximaal maar 3 bitterballen. Dat lijkt me dan ook wel een mooi streven. Maar daarnaast wil je gewoon dat je met minimaal 4 mensen een afspraak hebt. bijvoorbeeld. En niet dat je denkt van, oh ja, we proosten nog één keer en we lopen naar de deur uit. En dat was het dan alweer. Wat heb je dan aan die netwerkborrel gehad? Ja, een beetje, hoe is het met jou? Ja, met mij is het goed, met jou is het goed en klaar. Dus het moet dan wel meer zijn, denk ik. Je moet er gewoon voor iets meer uithalen voor jezelf.
Ja, ja, je moet met een plan naar binnen.
Ja, ik denk dat je met een plannetje naar binnen moet gaan. Van, goh, wat wil ik hier nou eigenlijk uithalen? Is er een soort van gastenlijst die je al van tevoren kan inkijken? Wat zijn nou de mensen die je interessant lijkt? Met wie wil je nou een gesprekje? Als ik op een netwerkborrel zou zijn en ik noem nu maar even, omdat we het net over de kringlopen hadden. Er zou iemand zijn van de branchevereniging van de kringlopen in Nederland. En die zie ik op de lijst staan. Ja, dat vind ik wel interessant om even met diegene dan een gesprekje te voeren. Hè? Dan kan ik laten zien wat ik eventueel kan betekenen voor nog veel meer kringlopen. Dus nou ja, zo zou je een beetje een plannetje voor jezelf kunnen gaan maken. Ja.
Ja. Zo had ik het eigenlijk nog even niet bekeken.
Nee, dat bedoel ik. Nou, hartstikke leuk. Ja.
Waar haal jij je inspiratie vandaan?
Ja, dat is op het moment dat ik in mijn auto rij en langs een bord rij. Maar dat is ook als ik gewoon lekker in de natuur loop. Maar dat is ook als ik met mensen aan het praten ben. Hè. Zoals nu met die strippenkaart. Denk ik, oh ja, is wel leuk om er even over na te denken. Nou ja, bij netwerkclubs, dat je haakjes krijgt. Ja, ik ben een hele creatieve, snelle, visuele denker. Dus ik krijg altijd... En je wil niet weten, ik heb elke dag wel 10 ideeën. En niet elk idee is goed, hè? Maar
en schrijf je ze op?
Ja, ik heb een boekje. Een soort van gouden boekje waar alles in staat. Waarvan ik denk, oh ja, zo'n virtuele plank heb ik ook. Weet je wel, denk van, oh, die concepten moet ik nog uitdenken. En die producten wil ik nog maken. En ja, weet je, we maken zelf ook producten. Een mantelzorgboekje hebben we gemaakt. Dagboek van de mantelzorger. En ja, er blijven gewoon constant ideeën in mijn hoofd.
Leuk, hè?
Ja, geweldig.
Ja,
Is dat het leukste vak?
Nou, wat leuk is aan jou, dat je dermate veel energie uitstraalt, dat je denkt, ik wil het ook, ik wil ook meer zichtbaarheid. Oh, ja. Zo voelt het.
Oh, wat fijn. Nou, wat leuk. Ja, heel leuk.
Goed, Chrissa, ik vond het heel leuk om met je gesproken te hebben. Fijne dag.
Ja. En ja, nou, ook. Maar wie weet zien we elkaar
weet,
nog ergens.
In al die zichtbaarheid komen we elkaar nog een keer tegen. Ja. Dank je wel.
Graag gedaan. I saw her today at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. Jimmy, a man, did he look pretty ill? I said to him, you can't always get what you want. No, you can't always get what you want. You can't always get what you want. No, but if you try sometime, it just might find. You get what you need.
We zijn bij de Larense Stal in het Goois Natuurreservaat. Rosen Labuhan en Paul Vink zitten bij mij aan tafel. Rosen, als hoofd veeverzorger bij het Goois Natuurreservaat ben je verantwoordelijk voor het vee wat ingezet wordt als grazers in de natuurgebieden. Daarbij ben je schaapherder en loop je 2 dagen in de week met Larense kudde op de heides van het Gooi. Welkom.
Dank je.
Paul, jij bent assistent schaapherder of leerling schaapherder?
Nou, assistent schaapherder zou ik mezelf noemen. Of misschien leerlingassistent, dat mag ook.
Mag ook.
Wat je wil.
Ook welkom.
Dankjewel.
We beginnen maar eens even met de grootste frustratie van het moment van jullie. En dat is het aaien en het voeren van de Schotse hooglanders.
Ja, dat is...
Een probleem.
Ik vind van wel, ja. En voor de dieren ook.
En wat is dan het probleem? Want we vinden het wel spannend. We willen er graag mee op de foto.
Ja, dat vooral. Inderdaad, hè. De selfies willen gemaakt worden. Er wil geaaid worden, want ze zien er zo schattig uit. Alleen wat mensen nu aan het doen zijn, er worden dieren gevoerd. Ze worden dus opdringerig naar ook ander publiek. Dus niet
ze
alleen
dat iedereen wat mee...
Ja, en dat wordt nu wel een probleem, want ze worden echt opdringerig. En daar is niet iedereen van gediend. En dat willen wij ook absoluut niet. Want het zijn hele grote dieren. Ze hebben grote horens. We willen die confrontaties niet hebben. En daardoor is er waarschijnlijk 1 koe... hier bijvoorbeeld op de Bussum en Westerheide... die we moeten gaan verplaatsen. Omdat die gewoon te opdringerig wordt naar mensen. En daarom zeggen we ook 25 meter afstand houden. Laat de dieren met rust. Laat ze hun werk doen. Hè? Want ze zijn eigenlijk gewoon in dienst bij het Goois Natuurreservaat. Ze onderhouden de hei. En dit is niet goed.
Nee. Dus niet aaien, niet, vooral niet voeren, daar worden wij niet blij van.
Daar worden wij niet blij van. Op afstand blijven, mooi op afstand van genieten. Maar laat de beesten lekker met rust.
En dan doen die Schotse hooglanders grazen, maar de schapen ook.
Ja, ja, het is een, het zijn collega's, zeg maar. Ja, de Schotse hooglanders, en we hebben ook wat Charolais-runderen. Die zijn meer van het grovere werk. Dus die pakken met hun tong, zou ik maar zeggen, hele plukken gras. Die trekken hele pollen de grond uit. Die duiken wat meer in de bossages. Die geven wat grotere pootafdrukken. Hè. Die graven af en toe wat, die zijn wat lomper. En de schapen die doen het millimeter werk, dus het kleine, fijne werk. Dus die kan je ook heel mooi sturen. We gaan met de Larense kudde, doen we geschepert. Dat wil zeggen dat we altijd onder leiding van herder en hond zijn. En zo kan je ze dus heel mooi sturen van waar gegraasd moet worden. Dus waar begrazing nodig is om de hei wat opener te houden. En dan doen ze heel goed hun werk. Dus ze vreten alle grasjes tussen de hei uit. Ze snoeien de hei. Vreten boomopslagjes op. Dus berkjes, vliegdennetjes. Alles wat er maar in de weg staat. En dat doen ze heel goed.
En haal je ze dan iedere avond naar huis?
Ja, dat wel. Dus we gaan 's ochtends op pad... We zitten nu dan in de Larense Stal, dus vanaf volgende week gaan we weer de hei op. En dan vertrekken we vanuit hier. Maar we hebben, als we bijvoorbeeld naar de Zuiderhei gaan, we komen op de Franse Kamphei, in de Zuid. We hebben overal plekken waar we grazen. En op iedere hei hebben we een nachtverblijf, een nachtkraal. Zodat we maar maximaal 1/2 uur hoeven te lopen voordat we ze naar binnen halen. Anders zou je dus vanaf hier bijvoorbeeld
naar... Ja, daar kom je nooit ergens.
Nee, dat werkt niet.
Nee.
Dan ben je alleen maar aan het lopen en ze moeten eten. Mensen denken altijd dat we aan het wandelen zijn, maar de dieren moeten eten. Dus je wil eigenlijk zo min mogelijk lopen en heel veel eten.
Dus als je loopt, kan die niet eten? Dat is niet een combinatie?
Nee, we zijn dus echt... Je loopt naar de plek toe waar je wil grazen met ze. Je laat ze daar, hè. Je kijkt naar het stuk wat begraasd moet worden. Waai je daar overheen, noemen we dat dan. Hè. Dus je dwaalt er een beetje overheen. Of je geeft echt de druk, dus ze moet echt... per se daar alles opvreten wat er maar staat. En aan het eind van de dag, dus na 7-8 uur grazen... brengen ze weer terug naar het nachtverblijf, nachtkraal. En die hebben we nu eigenlijk op iedere heide en wolfwerend. Dus die zijn vrij hoog, ingegraven. Er staat een flinke bak stroom op aan de buitenkant. En we hopen dat dus de wolf een beetje afschrikt. En daar krijgen ze water en geen eten. Zodat ze de volgende dag weer
honger hebben.
Vol aan de gas kunnen.
Wanneer gaan jullie toch even de weg oversteken? Want je kan hier vandaan niet overal komen zonder weg over te steken, toch?
Nee, bijna wel. Als we bijvoorbeeld vanaf hier de Westerheide naar de Zuiderheide willen... dan gaan we het fietstunneltje onderdoor. Het beruchte fietstunneltje.
Ik weet over de uitdaging.
Ja, ik weet heel veel mensen zijn er niet blij mee. Als fietstunnel vind ik hem ook niet zo best. Maar als schapentunneltje zijn wij er heel blij mee, want we hoeven die weg niet over. En we zijn nog aan het wachten op de natuurverbinding tussen de Wester- en de Zuiderheide. Daar komt
die
ook
komt.
Nog een. Ja, daar zijn ze nu wel over aan het kletsen. Of een brug of een tunnel. Dus dan kunnen we die gaan gebruiken. Maar nu is het fietszonnetje. En verder hebben we best wat natuurbruggen al in het Gooi. Enige wat we nog over moeten steken is onder begeleiding van boswachters die dan het verkeer tegenhouden zijn. Bijvoorbeeld de Franse Kampweg, Bussum Grindweg. En...
Nou ja, dat zijn wel wegen, hè?
Ja, dat wel. Ja, en dat moet altijd onder begeleiding.
Ja, dat snap ik. Maar dat tunneltje, hoe krijg je die beest? Want ik denk niet dat schaap was dat ze konden dat tunneltje ging doorlopen.
Nee, nou ja, ze volgen. Ik als herder, ik breng ze naar het eten. Dus als ze mij volgen, dan dat is wel handig. Zeg maar, want dan krijgen ze eten, dat weten ze gewoon. Ik zorg voor eten. Dus okay, ze moeten mij gewoon volgen.
De liefde van een schaap gaat door de maag, ja, ik hoor het al.
Ja, ja, nou, okay. De hond erachter. En dan, die drijft ze bijeen. En, die neemt
geen probleem.
Nee, eigenlijk niet. Nee. Vroeger vond ik dat heel spannend.
Ja.
Maar tegenwoordig is het eigenlijk... je leert je kudde kennen en je leert je honden kennen. En,
Want jullie... Met honden, die leiden jullie zelf op?
Ja, inmiddels wel, ja. Ja. Als we echt tegen dingen aanlopen, gaan we wel naar de echte professionals, zeg maar. Maar inmiddels trainen we zelf heel wat. En weten we hoe het spelletje gaat, zeg maar. Dus... Ja.
Prachtig. En vanaf welke leeftijd kan een hond dan mee met een schapen?
Nou ja, als ze heel jong zijn, dan ga je dus kijken of het erin zit. En als ze dat doen, dan ga je spelenderwijs ga je het opbouwen en ga je trainen. Maar meestal zijn ze, we zeggen altijd, met een jaar of twee zijn ze kudde klaar. Dus dan kan je echt alles met ze.
Ja, zo jong.
Ja, eigenlijk wel, ja.
Dus je doet er betrekkelijk lang mee.
Ja. Ja. Ja, ik heb er nu eentje van 10 lopen. Nou, die doet het nog top.
En blijven die honden ook in dat nachtverblijf?
Nee, die gaan wel mee naar huis. En de border collies zijn ook geen beschermers. Dus je hebt...
Heb je niks aan?
Nee, eigenlijk niet. Ik weet niet of ze wat zouden doen naar een wolf of naar weet ik wat. Nee, die gaan gewoon lekker mee naar huis en die liggen s'avonds bij mij op de bank. Als ik aan mijn wijntje zit. Dus
je neemt ze gewoon mee?
Neem ze gewoon mee
en
huis.
Jij wordt gewoon opgehaald. Ik zit in Kraal 3, wil je me even ophalen?
Nee, meestal hebben we de auto gewoon bij de Kraal staan. Dus ik rijd 's ochtends naar de Kraal toe. Ik laat mijn auto daar staan. Ik ga op pad. En dan pik ik daarna de auto weer op. Dus je bent eigenlijk vaak alleen. Dus je regelt het allemaal zelf.
Ja, nou is het niet een heel eenzaam beroep?
Ja, deels wel. Als het heel hard regent wel. Maar als het hier mooi weer is op de Gooise Hei, dan ben je eigenlijk nooit alleen. Helemaal na de coronatijd heeft iedereen de hei gevonden. En ik vind het alleen maar heel gezellig. Ik zou niet in een rustgebied kunnen staan. Af en toe is het wel lekker als je een dag niemand ziet. Maar ik vind het juist leuk. En mensen vinden je ook altijd leuk.
Ja, natuurlijk.
Je bent schapen, hè? Ja. Je hebt schapen bij je. En dan vind ik het alleen maar heel gaaf om te vertellen erover. Het
blijft natuurlijk bijzonder.
Ja, ja.
Maar je gaat met die schapen op pad. En heb je dan een stoel bij je? Of hoe...
Ja, tegenwoordig heb ik een rugzak. En daar zit dus een stoel in. Weet je wel, zo'n krukje in. Dus die vouw je zo uit. En dan heb ik dus alles bij me. Dat is wel heel... Heel chill.
Ja, dat is toch lekker, want ja. Anders sta je maar te wachten
nee,
op die
nee,
schapen.
Nee. Dus ik ga lekker zitten en af en toe heb ik mijn laptopje gewoon mee. En ik vermaak me wel. Ja. Ja.
Ik zie geen lammetjes tussen de schapen.
Nee. Eerste keer sinds deze kudde bestaat. Eigenlijk 2008 hebben we geen lammeren, nee. En dat komt door de blauwtong. Dat afgelopen jaar het virus wat door Nederland is gegaan via de knutjes. Die kleine mugjes die het verspreiden. Ook wij hebben er last van gehad. We hebben 30 dieren verloren. Nou, normaal verliezen we die in, zeg maar, 3 jaar tijd of zo aan van alles nog wat. Maar dit was in 2 weken. En we zijn echt dood en dood ziek geweest. In totaal 90 dieren ziek. Alle rammen waren ziek. En ja, het was op een gegeven moment was allemaal zo vaag en er was zo weinig bekend. Wat het ook zou doen met de drachtige dieren. En ze waren ook niet sterk genoeg, vonden wij. Dus wij hebben besloten om ze niet te laten dekken. En voor ons is dat, ja, het is wel een generatie die je overslaat. Ja, dus dat mis je wel. Maar ja, aan de andere kant hebben we zoiets van, het is niet... Kijk, we doen het niet voor het vlees of voor de melk of iets. Dus het heeft voor ons niet een hele hoge inkomensgebeuren. Dus wij konden nu kiezen voor de gezondheid van de schapen. Dus we hadden zoiets van, nou, dan maar een jaar niet voor de zekerheid. En dan volgend jaar... Hopelijk gewoon weer wel.
Ja, en die beesten missen het
nee,
niet.
Nee. Die hebben geen rammelende eierstokken of zo.
Nee, dat is maar...
Ik heb ze niet horen klagen, dus...
Je wordt er maar lekker rustig van.
Ja.
Paul, wanneer gaan jullie scheren?
Wanneer wij gaan scheren? Wij gaan 1 juni scheren. Op het Schapenscheerdersfestival op de Blaricumse Schaapskooi.
En dan gaat deze kudde ook daarheen?
Nee, dat doen we met de schapen die op Blaricum staan. Dat zijn er 77. En die worden dan geschoren. En deze kudde wordt later geschoren, maar dat is niet voor het publiek. In Blaricum is het voor het publiek open.
Dat wordt een groot feest.
Oh, ja, okay. Wordt een groot feest.
En wat, ik weet niet aan wie ik het moet vragen. Wat doen jullie met de wol?
Nou, daar weet Rosanne alles van.
Nee, we proberen. Wol was een tijdje konden we dat goed wegbrengen. Kregen we er nog wat centen per kilo voor. Ging naar een groot wolinnamebedrijf. En daar werd het verzameld uit heel Nederland. En weet ik veel wat ermee gebeurde. Toen hebben we een aantal jaar gehad dat je het kon inleveren. En dan kreeg je er geen geld voor. En de laatste paar jaar moest je geld toeleggen als je het wilde inleveren. Nou, daar hadden we zoiets van, ja, dan kan je het niet zo goed bij het grof vuil brengen, bij wijze van. Dus wat we nu vooral doen, is de goede vachten. Dus wat mooi te vilt is, als een leuk kleedje of wat te spinnen is, dat verkopen we aan het publiek. En restafval, dat heeft mijn collega Petra, die is daar achteraan gegaan. Die heeft contact gezocht met een bedrijf Biocultura, als ik het goed zeg. En die maakt dus producten van restwol. En van onze wol zijn er een soort van tuinkorrels gemaakt. Dus een soort vlokken voor in de tuin. Dat zorgt voor bemesting en ik geloof voor wateropname en afvoer. En, nou ja, het zou heel goed zijn voor de tuin. Ik heb het nog niet geprobeerd. Moet ik wel gaan doen. Dus onze restwol is, dat hoeft toch gewoon niet de prullenbak in. Dat hebben we gewoon kunnen.
Nee, zo hoort dat ook. Je moet gewoon alles opgebruiken,
ja,
toch?
Ja, dat vind ik gewoon heel gaaf. En wil ik sowieso kijken of dat volgend jaar weer kan. Of misschien dat er iets anders van gemaakt kan worden. Of worden tegenwoordig ook veel te doeken voor gemaakt voor mensen die bijvoorbeeld in een soort van lijkzak, dus geen kist, maar die worden dan in zo'n filter. Ja, die willen daarin begraven worden of gecremeerd worden.
Ja, voor als je natuurlijk in de natuur begraven plaats.
Er zijn zoveel dingen wat je ermee kan met wol. Dus daar houden we, dat houdt ons wel bezig. Van wat kunnen we daar allemaal mee? En,
ja, dus gewoon zonde weggooien kan altijd nog.
Ja, en ieder jaar krijg je weer zo'n prachtige vacht terug. Want ja, ieder jaar moeten ze geschoren worden.
En ieder jaar, want is het niet een beetje laat?
Nee, tenminste, ze zeggen altijd rond de langste dag van het jaar. Dus dat is, dan zitten we eigenlijk nog redelijk vroeg, 1 juni. En de Larense kudde, dat doen we daarna het liefst vrij snel. Maar dan ligt het echt aan het weer, zeg maar.
Maar het is niet, als het in mei heet, is dat jullie denken, nou weet je, we doen het even een maandje eerder.
Nee, want het beschermt ook wel. Het is natuurlijk, het zorgt voor warmte. Maar het isoleert ook wel, dus het beschermt ze ook wel tegen hele erge hitte. Je zou het niet zeggen, maar ze zeggen van wel. Dus okay. Ja. Maar uiteindelijk moet het er wel af.
Als een schaap het warm heeft, wat ga je dan merken?
Als een schaap het echt warm heeft, dan gaan ze bij elkaar staan. En dat klinkt zo tegenstrijdig, maar het is echt zo. En dan zie je ze allemaal tegen elkaar aanstaan. En dan denk je, oh, alsjeblieft, ga uit elkaar, want het is al zo warm. En dan gaan ze met hun koppen naar beneden. Dus je ziet alleen maar bolletjes wol. En dan zijn er, één theorie is er dan over. Dat ze dus met hun kop laag staan en dat daar de wind
onderdoor
waait. Dus dat ze hun kop dan verkoeling krijgt. Dus voor hun gevoel hun hele lijf verkoeling krijgt. Dus dat weet ik veel. De hersenen denken van nou, hele lijf staat, krijgt het koel. Of dat ze met hun kop in de schaduw staan en dan hetzelfde idee, zeg maar. Dus van nou, mijn kop staat in de schaduw, dus mijn hele lijf staat in de schaduw. Maar goed, geen idee of dat zo is, maar ze doen het altijd.
Ja, maar dat doen ze gewoon uit nature. Ja. Dus dat kan je ze niet aanleren.
Nee, dat is iets wat ze doen, ja. Dus inderdaad, daarom is er zo'n theorie bedacht. Van nou, misschien is dat het. Dus, en dat is altijd heel bijzonder om te zien. Dan denk je, man, boven de 30 graden. En dan gaan ze gewoon, ze plakken ze helemaal tegen elkaar aan.
Dan nog eventjes een vraag. Ik was vorig jaar of het jaar daarvoor in de polder en toen lag er een schaap op zijn rug. Weet je niet wat ik doen moest? Ik weet het. Wat gaan we doen als er een schaap op zijn rug ligt?
Ja, dat is vooral inderdaad bij de boerenschapen, de wat bredere schapen komt dat voor.
Nou ja, in de polder van Eemnes.
Ja, daar hebben we het net over gehad. Inderdaad. Ja, nee, de Drenthe hebben er eigenlijk geen last van, ons ras. Want die zijn daar te schraal voor en te rank. Dus die zullen nooit eigenlijk op hun rug komen te liggen. En wat je dan moet doen, is zorgen dat ze eerst op hun kont zitten. Dus als een schaap op hun rug ligt, je moet hem niet in één keer omdraaien. Maar eerst zorgen dat ze op hun, je haalt ze, zeg maar, omhoog. En dan zet je ze tegen je benen aan, met de rug tegen je benen aan op de kont. En dan even bij laten komen. En dan rustig naar voren duwen. Dat ze weer op de pootjes terechtkomen.
Dus niet omdraaien?
Nee, niet in één keer zo omgooien. Want dan kunnen die magen... Dat kan wel eens verkeerd gaan, zeg maar. Met verdraaiingen en zo. Dus het is altijd wel heel rustig even... Met beleid, zeg maar... Weer op de pootjes te laten...
Ja, ja, maar die beestjes zijn natuurlijk ook een beetje in paniek.
Ja, en vaak zijn ze ook nog wel een beetje... Dan denk je, nou, die zijn helemaal niet goed. Weet je, of ze gaan rondjes lopen of zo. Maar dan zijn ze gewoon even... Ja.
In de even van het pad. Even van het pad af. Gewoon even weer herstellen allemaal.
Ja, dus altijd vooral rustig. Dat is het belangrijkste.
Rustig blijven.
Want ja, inderdaad, als ze zo blijven liggen, dan gaan ze gewoon
Ja, gaan ze dood,
ja.
Hè?
Ja. Ja.
Ja, dat moeten we niet hebben.
Nee.
Wanneer is het grote feest bij de Brink?
Dat is 15 juni. Dan gaan we met een clubje schapen van de Larense Kudde. Niet allemaal.
Dat heeft de Brink
geen plek voor, denk ik. Want dan geloof ik, de hele Brink staat geloof ik vol dan. Maar dan komen we met een, geloof rond de 40 à 50 schapen. Lopen we vanaf het Zingermuseum naar de Brink. En ik geloof van 11 tot 1, als ik het uit mijn hoofd goed zeg. Dan kan iedereen schapen komen schilderen en tekenen. En,
dat is de bedoeling.
Dat is de bedoeling. En dat is geloof ik zelfs een wedstrijd. En dan kan je daarna dus... Want wij gaan wel om 1 uur weg met de schapen. Maar bij het Brinkhuis kan je dan geloof ik nog verder schilderen en je tekening afmaken. En dan zit nog een hele wedstrijd omheen.
Oké, en dat hele stuk lopen jullie over de weg?
Ja, we laden ze uit bij het Zingermuseum.
Oh, ze worden gebracht. Oh.
Nee, ik had graag gewild hoor. Maar ik denk dat heel laag op zijn kop staat als ik hier vanaf de Hilversumse weg naar het Zingermuseum ga lopen. Ik denk dat dan het hele dorp is van slag. Iedereen die moet op zaterdagochtend natuurlijk zijn boodschapje doen en zo. Dus dat,
dan ben je gewoon een obstakel. Ja, worden we niet blij.
Nee, ik denk niet dat mensen dat leuk vinden. Dus we doen een klein stukje. Dus vanaf het Zingermuseum naar de Brink. En na afloop lopen we vanaf de Brink weer naar Hertenkamp. En daar laden we ze weer in. Dus dan hebben we een leuk uitje.
En vinden schapen dat vervelend?
Nee, ze zijn inmiddels wel. Ze zijn gewend om met trailer mee te gaan. Ze zijn gewend om te lopen. Ook door de.
En als jij nou maar vooruit loopt, dan.
Als ik er vertrouwen in heb, dan vertrouwen ze mij, denk ik ook. En op de Brink, ja, ik denk dat ik wat lekkers voor ze meeneem. En dan maakt het hun niet uit waar ze eten krijgen. Of dat nou op de hei is of op de Brink en Laren. Dat, dat geeft ze niet.
Maar buiten hooi, wat eten ze dan?
Vooral hooi, inderdaad. Gras, hooi. We zullen best denk een emmertje brok meenemen voor de zekerheid. Als het snoepje, zeg maar. Beetje een goedmakertje. En dan. Nee, dat komt wel goed.
Oké.
Ja. Kijk er erg naar uit.
Nou,
ja.
Wij ook.
Ja.
Roos en Paul, hartelijk bedankt voor die aanwezigheid. Of nou ja, dat ik bij jullie mocht zijn. En tot in Laren dan. Dankjewel. Ja,
dankjewel.
Dankjewel. Tot in Laren. Trying to get to sleep. I can't hear my jumping on.